Goedemorgen. Ik vind het fijn om hier vanochtend bij jullie te mogen zijn. Ik kijk zo een beetje om de paal heen zo. Maar nee, het is een voorrecht om samen met jullie onze Heere groot te maken. Want hij is degene die ons ook vanochtend weer de kracht heeft gegeven om hier om op te staan en om hier naartoe te gaan. En hij nodigt ons ook uit om hier te zijn door zijn genade en barmhartigheid en vrede. En we mogen ook weten dat hij trouw is. Dat zijn woord, dat wij hebben mogen ontvangen, dat de waarheid is. Wat we ook in de liederen met elkaar mochten belijden. En ik heb het op mijn hart om vanochtend een stuk met u te gaan lezen uit Daniël. Daniël hoofdstuk 5. En als u een Bijbel hebt, dan nodig ik u van harte uit om het op te zoeken en mee te lezen. Daniël 5. Ik lees vanaf vers 5. Op hetzelfde ogenblik kwamen er vingers van een mensenhand tevoorschijn, die op het pleisterwerk van de wand van het koninklijke paleis schreven, tegenover de kandelaar. En de koning zag het gedeelte van de hand die schreef. Toen veranderde de gelaatskleur van de koning. Zijn gedachten verschrikten hem. Zijn heupgewrichten verslapten en zijn knieën knikten. En dan verder vanaf vers 17. Toen antwoordde Daniël en zei in de tegenwoordigheid van de koning, houd uw geschenken voor uzelf en geef uw beloningen aan een ander. Toch zal ik nu het schrift voor de koning lezen en de uitleg ervan zal ik hun laten weten. Wat u, o koning, betreft, de Allerhoogste God, heeft uw vader Nebukadnezar het koningschap, grootheid, eer en majesteit gegeven. Vanwege de grootheid die hij hem had gegeven, beefden en sidderden alle volken, naties en talen voor hem. Hij doodde wie hij wilde en hij liet in leven wie hij wilde. Hij verhoogde wie hij wilde en hij vernederde wie hij wilde. Maar toen zijn hart zich verhief en zijn geest zich verhardde in hoogmoed, werd hij van zijn koninklijke troon gestoten en heeft hem zijn eer ontnomen. Hij werd uit de mensenwereld verstoten, zijn hart werd gelijk aan dat van de dieren. Zijn verblijf was bij de wilde ezels, men gaf hem gras te eten, zoals een runderen. Zijn lichaam werd bevochtigd door de dauw van de hemel. Totdat hij erkende dat God de Allerhoogste heerser is over het koningschap van mensen en daarover aanstelt wie hij wil. Wat u, Belsasar, zijn zoon, betreft, u hebt uw hart niet vernederd, hoewel u dit alles wist. U hebt zich verheven tegen de Heere van de hemel, want de voorwerpen van zijn huis heeft men bij u gebracht. En u, uw machthebbers, uw vrouwen en uw bijvrouwen hebben wijn eruit gedronken. En u hebt uw goden van zilver en goud, koper, ijzer, hout en steen geprezen, die niet kunnen zien en niet kunnen horen en geen kennis hebben. U hebt echter de God in wiens hand uw adem is en aan wie al uw paden toebehoren niet verheerlijkt. Daarom is door hem het gedeelte van de hand gezonden en dit schrift geschreven. Dit is het geschrift dat werd geschreven. Mene, mene, tekel, uvarsin. Dit is de uitleg van deze woorden. Mene, God heeft de dagen van uw koningschap geteld en hij heeft er een einde aan gemaakt. Tekel, u bent gewogen in de weegschaal en u bent te licht bevonden. Peres. Uw koninkrijk is verdeeld en het is aan Meden en Persen gegeven. Toen beval Belsasar dat zij Daniël in purper moesten kleden, met een gouden keten om zijn hals, en dat zij van hem moesten uitroepen dat hij als derde in het koninkrijk zou heersen. In diezelfde nacht werd Belsasar, de koning van de Chaldeeën, gedood. Ja, ik ben al een tijdje bezig met het Bijbelboek Daniël en het blijft me verbazen. Het is zo bijzonder om te zien dat Daniël zoveel dingen meemaakt daar in Babel. Hij was vermoedelijk nog maar begin 20 toen hij in 597 voor Christus werd weggevoerd als balling uit Jeruzalem. Dat lees je in Daniël 1. En Daniël moet nu ongeveer een jaar of 60 zijn geweest. Want uit de geschiedenis komt naar voren dat zo rond het jaar 539 voor Christus Babylon is ingenomen door de Mede en de Perzen. Wat vermoedelijk ook de dood van Belsasar heeft veroorzaakt. En Nebukadnezar is uit beeld verdwenen. Die grote en machtige koning die het wereldrijk Babel heeft mede opgezet. En we lezen nu in Daniël 5 over een nieuwe koning, Belsasar. En eigenlijk was hij niet de koning van Babel, maar was hij een mederegent. Want het was vermoedelijker dat Nabonides, zijn vader, de koning was van Babel. En dat hij als een mederegent regeerde in het Babylonische Rijk. En Belsasar die stamt vermoedelijk ook niet af van Nebukadnezar. En toch lezen we hier in dit stuk dat er over hem wordt geschreven als zijn vader. En dat moeten we meer lezen als zijn dynastische voorganger. Als iemand naar op te kijken. Iemand die in de geschiedenisboeken staat. En we lezen dat ook terug bij de latere Judese koningen die ook zo wel spreken over David. David niet als hun biologische vader, maar als een markering in de geschiedenis van een bepaald rijk. En als je naar de geschiedenis van Daniël kijkt, dan wordt hij in Daniël 1 wordt hij weggevoerd naar Babel en dan krijgt hij een andere naam, een Babylonische naam. En hij krijgt ook ander eten, ander voedsel. En hij krijgt ook een andere plek om te leven. En je ziet dat hij in een soort geestelijke, duistere plek terecht is gekomen. Omringd met afgoderij. En dan vind ik het zo bijzonder dat hij toch trouw blijft aan de God van Israël. Dat hij dat eten, dat offervlees wordt voorgeschoteld en dat hij toch zegt nee, tot hier en niet verder. Met gevaar voor eigen leven, samen met zijn vrienden, Hanania, Misael en Azaria. En je ziet dat in Daniël 1 God Daniël zegent met wijsheid, verstand en inzicht. En dat Daniël ook nog de gave van God kreeg om dromen en visioenen uit te kunnen leggen. En dan kom je in Daniël 2 en dan krijgt die koning Nebukadnezar, die krijgt dan een droom en die wordt daar heel angstig over. En dan krijgt hij die droom over dat beeld met dat gouden hoofd en dat zilveren borst en de bronzen heupen en de voeten van ijzer. En Daniël die komt, die krijgt een bijzondere positie daar aan het hof van Babel. Hij wordt eigenlijk bijna de rechterhand van de koning. En hij mag de wijzen en de geleerden gaan aanstellen. Want die waren niet in staat om de droom van de koning uit te kunnen leggen. Maar Daniël wel, door de genade van God. En zo gaat het verder. Zo in Daniël 3 worden de vrienden van Daniël op de proef gesteld. We kennen dat verhaal. Het staat bijna in elke kinderbijbel wel. Dat ze moesten knielen voor het gouden beeld dat Nebukadnezar had gebouwd daar in de woestijn. En dat mensen van heinde en verre uit allerlei volkeren daar kwamen. En als de muziek klonk, dan moesten ze gaan knielen en aanbidden voor het beeld. En je ziet die drie vrienden daar staan, overeind, en ze knielen niet. En dan komen ze daar bij de koning en de koning is woedend. En die zegt, waarom hebben jullie niet geknield voor het beeld dat ik heb gemaakt? En dan spreken ze die gouden woorden, die moedige gelovige woorden van, wij zijn u geen antwoord verschuldigd. Maar als het moet, ja als God ons in uw handen geeft, ja laat dan zij dat zo. Maar God is bij macht om ons ook uit deze situatie te kunnen redden. En dan worden ze uiteindelijk in die oven gegooid en dan verschijnt daar die vierde man. Die Nebukadnezar beschrijft als de zoon des engelen, des des Heren. Zo wordt hij omschreven. En Daniël is de grote afwezige daar in dat hoofdstuk. En die komt in Daniël 4 weer terug. Als Nebukadnezar opnieuw een droom heeft. En dan ziet hij een grote boom midden op de aarde staan. En dan komt de wachter uit de hemel en die houdt de boom om. En Daniël zegt, dat bent u, Nebukadnezar. God rekent af met uw hoogmoed. En je ziet dat Daniël een bijzondere band heeft opgebouwd met Nebukadnezar. Want hij zegt, laat ik u nog één keer een raad geven. Bekeer je. Bekeer je van je hoogmoed, want misschien zal God jou en jouw rijk nog genadig zijn. En we weten hoe de geschiedenis gaat. Nebukadnezar die moest voor 7 tijden lang leven als een dier. Vermoedelijk waren dat 7 seizoenen. En we kunnen ons daar bijna niks bij voorstellen, maar er is geen grotere vernedering voor een koning om te worden en te leven als een dier. Want hij volhardde in zijn hoogmoed. En dan komen we aan in Daniël 5. En dan lezen we over Belsasar. En Bel is bijna naamgenoot van Daniël. En Belsasar betekent Bel beschermt de koning. Nou, de koning wordt hier helemaal niet beschermd, want hij komt om. En hij was bezig met een groot feest. Hij was een feestmaal aan het houden voor 1000 machthebbers. En in de tegenwoordigheid van die 1000 dronk hij wijn. Hij was daar met zijn machthebbers, met zijn vrouwen en bijvrouwen, vermoedelijk in Babel. En ze bleven daar wijn drinken en ze raakte op een gegeven moment onder invloed. En dan geeft Belsasar het bevel om de voorwerpen uit de tempel te halen. De bokalen, de drinkbekers. En hij laat die bij zich komen. En Nebukadnezar die had haar die in Daniël 1 bij de belegering van Jeruzalem weggenomen uit de tempel. Om over te brengen naar het huis van zijn God, staat daar. He, dat is wat Babel doet. Die wil het mooie, het geestelijke wat God geeft, wegroven. En die wil het overbrengen en gebruiken, misbruiken voor afgoderij. En ze dronken wijn en vierden feest en prezen hun goden van zilver, koper, goud, ijzer, hout en steen, hebben we gelezen met elkaar. Het was één grote verafschuwing in de ogen van de Heere God. En dan ineens grijpt God in. Wat moet dat een moment zijn geweest toen die vingers van een mensenhand daar op de muur begonnen te schrijven. Het moet in één keer gedaan zijn met het gejuich en gejoel en het inschenken van de wijn. En er moet een angstige stilte zijn gekomen. En we lezen wat het met Belsasar deed. Hij stond daar letterlijk lijkbleek in de zaal. De roes van de alcohol moet spontaan weg zijn gegaan, want er staat letterlijk dat zijn botten van zijn heupgewricht losraakten. Zo bang werd hij op dat moment. En ik vraag me af of ik ooit zelf zo bang ben geweest. Dat je iets ziet gebeuren en dat je daardoor als het ware in een soort shock terechtkomt. Een verlammende angst. Maar het duurde niet lang of de koning die riep met kracht uit. Hij gilde het als het ware uit. Laat de bezweerders, de Galdeën en de toekomstvoorstellers komen. En dat zie je ook bij Nebukadnezar gebeuren. En die mensen die komen daar, die zijn daar, hebben daar een hoge positie in het hof van Babel. En Belsasar die belooft nog een geweldige prijs uit. Die zegt van ja, diegene die dit kan uitleggen, want hij had ook wel in de gaten, dit is iets bovennatuurlijks. Ik moet hier iets mee. Ja, die zal ik kleden in een purperen gewaad met een gouden ketting om zijn hals. En hij zal als derde regeren. Nabonides als eerste, Belsasar als tweede. En diegene die in staat is om het uit te leggen als derde. Maar net als die keren bij Nebukadnezar falende wijzen, de bezweerders, de Galdeën en de toekomstvoorspellers. Ze tasten volledig in het duister. Ze zijn niet eens in staat om het te kunnen lezen. En dan, als dat daar zo, dat tafereel daar gebeurt, dan verschijnt de koningin. En vermoedelijk was dat de koningin moeder van Belsasar. En zij aanschouwt het en zij herinnert zich Daniël. In wie de geest van de heilige goden is. Zo omschrijft zij hem. Ten tijde van Nebukadnezar. En je ziet eigenlijk dat het hier wederom faalt in eigen kennis en kunde. De wijzen die konden misschien wel tekenen en wonderen verrichten, want dat zien we ook bij de farao. Ze konden een paar wonderen en tekenen nadoen, die Mozes en Aaron deden, maar op een gegeven moment stopt dat. En dat is ook de geest die daarachter zit. Dat ze deze wonderen en tekenen konden doen door demonische krachten en machten. Maar als God daar is met zijn kracht en heerlijkheid, dan stopt dat. Dan kunnen ze niks meer. God liet het hen niet toe. En dan verschijnt Daniël, zijn trouwe dienaar. En het grote verschil met Daniël 4 en hoofdstuk 5 is dat God hier direct een oordeel uitspreekt. Nebukadnezar, dat lees je in hoofdstuk 4, die krijgt in vers 29 nog 12 maanden de tijd. Nadat Daniël de uitleg van de droom had gegeven. En nu is het anders. God grijpt meteen in tijdens het feest. God schrijft zelf op de wand. En Daniël legt uit dat het de hoogmoed van Nebukadnezar is die ervoor gezorgd heeft dat hij van zijn koninkrijk werd verstoten. En zijn eer werd ontnomen. En dat het na 7 tijden pas gebeurde dat hij zelf kon erkennen dat de Allerhoogste God het koningschap van mensen heeft vastgesteld. En dat hij dat geeft aan wie hij wil. En in Daniël 4 vers 17 staat het zelfs zo. Dit bevel berust op het besluit van de wachters en dit verzoek op het woord van de heiligen, opdat de levenden erkennen dat de Allerhoogste heerser is over het koningschap van mensen en dat geeft aan wie hij wil, en dan komt het, en daarover zelfs de laagste onder de mensen aanstelt. Het was mij nog nooit zo eerder opgevallen, maar dit is een duidelijke verwijzing, een profetie naar de toekomende tijd. Het Bijbelboek Daniël zit er heel veel verwijzingen in, naar de toekomst, naar openbaringen. Elk hoofdstuk verwijst wel naar de toekomst, maar hier staat specifiek dat het koningschap van mensen wordt gegeven aan degene waarvan God zegt, aan jou geef ik het. En in de Bijbel, als we daar naar kijken, en dan zien we eigenlijk 2 beloftes. De eerste belofte is aan het volk Israël. Israël als uitverkoren volk, een volk voor de volkeren. God koos Israël niet vanwege hun grootte of hun kracht, maar uit genade en trouw aan zijn belofte. In Deuteronomium 7 vers 6 staat, want u bent een heilig volk voor de Heer uw God. De Heer uw God heeft u uitgekozen uit alle volkeren op de aardbodem om voor hem tot een volk te zijn dat zijn persoonlijke eigendom is. Niet omdat u groter was dan de andere volkeren, heeft de Heer een liefde voor u opgevat en u uitgekozen, want u was de kleinste onder de volkeren. De minste, het minst waardig. Dat is de belofte die we in de Bijbel terugvinden over de minste. Maar we zien het ook terug in de Heer Jezus, aan wie het eeuwig koningschap is gegeven door God. Jezus als de uitverkoren koning. Jesaja 53. Hij had geen gestalte of glorie. Hij was veracht en door mensen verlaten. Een man van smarten. En ik vind zo mooi ook hoe Filippenzen 2 het zegt. Die terwijl hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf heeft ontledigd door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En daar bleef het niet eens bij. Want in de gedaante als mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot in de dood, ja, tot de kruisdood. Dus in Israël zien we het minste dat door de genade werd uitgekozen en in de Heer Jezus is juist de persoon, de koning, die de minste werd om de genade uiteindelijk te volbrengen. En we zien dat bij Daniel. Daniel die weigert de beloning. Wat trouwens echt heel onbeleefd was om te doen. Maar daaruit blijkt dat Daniel ontzag heeft voor God. En hij waakt zelf voor de hoogmoed. Want hij heeft van dichtbij gezien wat het met Nebukadnezar en het Rijk Babel heeft gedaan. En God had de dagen geteld. En het werd Belshazzar aangerekend dat hij niet had geleerd van de les die God aan Nebukadnezar had toegekend. Vers 22 van hoofdstuk 5. U hebt uw hart niet vernederd of verootmoedigd. Belshazzar, je hebt je verheven tegen de Heer, zei Daniel. Je hebt echter de God in wiens hand jouw adem is en aan wie al jouw adem toebehoren niet verheerlijkt. Dat waren toch rake en duidelijke woorden hier die Daniel sprak. En op de wand stond geschreven, mene, mene, tekel, ufarsin. Nou, als iets twee keer in de Bijbel staat, dan is het heel, heel belangrijk om te lezen en om te weten. En de woorden in het Aramees vormen een reeks gewichten in afdalende grootte. Letterlijk staat er geteld, geteld. Gewogen en verdeeld. God had de dagen van Belshazzar en het koninkrijk Babel geteld en er een einde aan gemaakt, omdat deze te licht was gewogen in de weegschaal. En diezelfde nacht kwam Belshazzar nog om. En het is interessant om te lezen dat Daniel in vers 28 in plaats van ufarsin het woord peres gebruikt. En peres betekent gebroken. En het peres doet ook denken aan Perzië. Het is een afgeleide van het woord ufarsin. En in zijn uitleg zegt Daniel dat het koninkrijk van Belshazzar verdeeld of gebroken is. En dat het wordt gegeven aan de Meden en de Perzen. Het visioen wat Nebukadnezar in Daniel 2 al had gezien. En wat moeten wij nou met zo'n verhaal, met zo'n geschiedenis? Als we kijken naar het Babel, wil ik nog een stuk met u lezen uit Jesaja 14. Want die legt iets uit ook over de geestelijke betekenis achter Babel. Jesaja hoofdstuk 14. Jesaja profeteert over diverse volkeren. Over het oordeel van God, omdat zij zich tegen Israël hebben gekeerd. En dat zien we ook zo met Babel. In hoofdstuk 14, vanaf vers 12, staat het volgende. Hoe bent u uit de hemel gevallen, morgenster, zoon van de dageraad? U ligt geveld op de aarde, overwinnaar op de heidevolken. En u zei in uw hart, ik zal opstijgen naar de hemel, tot boven Gods sterren, zal ik mijn troon verheffen. Ik zal zetelen op de berg van de ontmoeting aan de noordzijde. Ik zal opstijgen boven de wolkenhoogten. Ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste. Echter, u bent in het rijk van de dood neergestort, in het diepst van de kuil. In Jesaja 13 en 14 lees je over de ondergang van Babel. En we zien daar ook iets van Gods hart in terug. Dat in het eerste vers de Heere zich zal ontfermen over Jacob. En hij zal Israël nog verkiezen. En Jesaja die beschrijft dan een beeld van wat er in het dodenrijk gebeurt. En dat is een heel akelig tafereel, dat de koningen van de volkeren met elkaar in overleg zijn. En dan lezen we ineens over de morgenster. En morgenster komt van het Latijnse Lucifer. Dat dat lichtdrager betekent. In het Hebreeuws wordt het woord ook wel Hillel gebruikt. Dat betekent als glanzende of kortdurend lichtend. En dat is ook precies de betekenis van het Hebreeuwse woord Nahash, waarmee de slang in de oorspronkelijke toestand in Genesis 3 wordt aangeduid. Een kortstondig licht. Het gaat hier dus, waar Jesaja het over heeft, over een satanische macht, die zich voordoet als een licht, maar is gevallen, net zoals met de koningen van Babel is gebeurd. En we moeten weten dat de Satan is de inspirator van deze koningen, van deze koninkrijken, van de grondlegging van Babel. Babel is als het ware tot zijn zetel gemaakt om vanuit daaruit de wereld, met name het volk Israël, te willen verderven. En die geest van Babel zien wij al terug in Genesis 11. Als het volk daar optrekt in de woestijn en dat ze zeggen van, laten wij hier een toren gaan bouwen. Laten wij hier een stad gaan maken. Laten wij dat doen, nee, niet tot eer van uw naam, Heer, nee, tot de naam van de mensen. Om voor onszelf een naam te maken. Van kijk nou eens hoe geweldig wij zijn. En die geest herleeft ook in Nebukadnezar en Belshazzar. Vermoedelijk hadden ze dat zelf niet eens in de gaten. En we zien dat door de hele Bijbel heen, dat zelfs op het einde, de laatste vertegenwoordiger in Openbaringen, op wie deze profetie waar Jesaja het over heeft, betrekking heeft, namelijk het beest dat uit de zee opkomt. Ook die is verwant. En we zien hier dus een duidelijk verband tussen Satans macht en het bewind van Babel als wereldrijk. Als een drijvende kracht achter een koninkrijk. En kenmerkend is de hoogmoed, de zonde van de Satan. De Satan die heeft zichzelf verhoogd omdat hij wilde zijn zoals God is. Zoals de Allerhoogste is, hebben wij met elkaar gelezen. Het is in volkomen contrast met wat de Heer Jezus ons door zijn woord heeft geleerd. Hij zegt namelijk zelf, want ieder die zichzelf verhoogt in Lucas 14 vers 11, zal worden vernederd. En die zichzelf vernedert, zal worden verhoogd. En dat is precies het omgekeerde van wat de duivel wil doen. Hij wil zichzelf verhogen, omdat hij aan God gelijk wil zijn. En daarom was er geen plek voor hem en zijn trawanten in de hemel, en moest hij daar verdwijnen. En het is zijn tactiek om een imitator te zijn van Jezus, maar dan net even anders. En we weten vanuit de Bijbel en wat we ook om ons heen zien, hij gaat rond als een briesende leeuw, op zoek naar wie hij maar kan verslinden. En hij zal er alles aan doen om de gemeenten kapot te maken, omdat hier Jezus en zijn woord wordt verkondigd. En daar heeft hij een hekel aan. Maar we weten, en daar mogen we ons aan vasthouden, dat het uiteindelijk afgerekend zal gaan worden met de duivel. De Heer Jezus heeft hem al overwonnen, toen hij aan het kruis de dood heeft overwonnen. En in Openbaringen 20 lezen we dat hij nog voor 1000 jaar zal worden vastgebonden. En dat hij dan nog een tijd vrij zal gaan. Maar dat hij dan uiteindelijk in de poel des vuurs zal worden geworpen. En ik vind het zo bijzonder dat het hier staat in Jesaja, dat we zoiets mogen weten van de achtergrond van Babel. Maar in Openbaringen 22 vers 16 zegt Jezus zelf, ik heb mijn engel gezonden om bij u in de gemeente van deze dingen te getuigen. Ik ben de wortel en het nageslacht van David, de blinkende morgenster. De Heer Jezus zegt zelf, ik ben de ware morgenster. De morgenster die als het ware opgaat voor de zon van de gerechtigheid. De zon van de gerechtigheid, dat is heel interessant, dat staat in Malachi 4 vers 2. De morgenster gaat op voor de zon van de gerechtigheid. En weet u voor wie de morgenster opgaat? Voor ons, voor de gelovigen, die hem zullen herkennen en zullen hem zien.
En de zon van de gerechtigheid die zal opgaan voor Israël en de wereld. Voor hem die hem niet zullen herkennen. En de Satan die wil maar niets liever om in die positie te staan. Om zich voor te doen als een valse morgenzon. En als we dan even een terugstapje maken naar Daniël 5. Dan zijn er denk ik drie persoonlijke lessen die we daaruit mogen meenemen vanmorgen. Het eerste wat ik eruit heb gehaald is. Laat je niet leiden door Babelse gedachten of invloeden. Belsesar die dacht aan de wijn en het feest, terwijl het oordeel stond te wachten. Het stond als het ware voor de deur. En we zien hoe hij God belachelijk maakte. En als we dan om ons heen kijken, dan denk ik, zien wij dan niet hetzelfde om ons heen? Hoe op zoveel plekken, ook in Nederland, ook in Friesland, God belachelijk wordt gemaakt. Mensen spotten om het geloof. Je doet er niet toe, je bent maar raar, je snapt er niks van. Je hoort er niet meer bij. En raakt het ons nog als we dat zien gebeuren om ons heen? Hoe er maar gepropageerd wordt dat iedereen maar mee moet doen met de inclusie en de genderideologie. Dat iedereen maar voor zichzelf een feestje moet bouwen. Ja, zolang je het zelf maar prettig hebt. Want daar gaat het toch om? Lang leven de lol. Ja, en ach, het huwelijk, ja, dat is ook maar ouderwets. Dat is niet meer van deze tijd. Maar en ik vraag mijzelf in de eerste plaats af van, doet het nog wat met mij? Als ik zie dat mensen mijn Heer, mijn Heiland belachelijk maken. En ik zal ook eerlijk zijn. Het is bijna onmogelijk om niet toe te geven aan het Babelse gedachtegoed. Want we lezen, er waren zoveel mensen, iedereen deed mee, de machthebbers, de vrouwen, de bijvrouwen. Ook al staat het oordeel voor de deur, dan is men nog steeds geneigd om de antwoorden in zichzelf te vinden. Maar lieve broeders en zusters, wij moeten ons verhouden van het Babelse gedachtegoed. En we mogen leren van Daniëls houding, hoe hij daarmee omging. Hij bleef netjes, hij bleef respectvol, correct, maar wel met ontzag voor God. En durfde hij ook te spreken, de woorden van waarheid die God hem op dat moment gaf. Zonder schaamte. En wat ons zal helpen daarin om die houding vast te houden door ons niet te laten leiden door het Babelse gedachten, is de tweede les. Door in het licht mogen we zien hoe het werkelijk zit in deze wereld. God grijpt in omdat hij werd gekleineerd. Het tempelgerei. Dat diende voor de heilige priesterdienst, waar Mozes en Aaron of Aaron instructies over krijgt van God via Mozes, hoe hij de priesterdienst moest houden in de tabernakel. Daar lezen we over in het Oude Testament. Die werden daar misbruikt als een soort van trofee. Het was een enorme geestelijke strijd die op dat moment daar heerste. Een strijd die wij alleen kunnen erkennen als we het in het licht van Gods woord gaan zien. En we hebben bewust vers 5 even met elkaar gelezen, want waar schreef God? Hij schreef op het wand tegenover de kandelaar. De kandelaar die in het heilige stond van de tabernakel en waar Mozes of waar Aaron en zijn zonen ervoor moesten zorgen dat hij voortdurend brandde. Exodus. Er moest olie komen vanuit het volk en hij mocht niet uitgaan. Hij moest blijven branden. De kandelaar zorgt voor het licht. En de kandelaar die stond tegenover de tafel aan de zuidkant van de tabernakel. Nog voor het voorhangsel. En het toont aan dat we de dingen die gebeuren in deze wereld ook geestelijk moeten gaan zien. Dat we moeten beseffen dat daar een ander soort kracht, een andere macht dan die van God achter kan zitten. Psalm 119 vers 106 zegt het als volgt. Het opengaan van uw woorden geeft licht. Het schenkt eenvoudig een inzicht. Het licht dat schijnt in de duisternis. We hebben daar vanmorgen ook meerdere keren van getuigd. Het licht van de wereld lijkt prachtig, maar het brandt op als een lucifer. Het is maar heel kort. En toch kan het je zo ontzettend verblinden. Een vals licht. En Daniel, die weigerde de rijkdommen. Omdat hij wist, God geeft mij rijkdom. Hij is mijn rijkdom. Van hem mag ik het verwachten. Niet wat die koning aan mij kan geven, is iets wat in vergelijking is met wat God mij geeft. En we mogen ons zo vasthouden aan dat licht en Gods waarheid en het woord gaan zien in het licht van de waarheid. En alleen door zijn geest kunnen we het kwaad en het goed van elkaar onderscheiden. Dus de tweede les is dat we het mogen gaan zien, de wereld in Gods licht. En de derde wat ik eruit heb gehaald is Gods strijd en rekent af met de machten achter de koninkrijken. Dat is een strijd die ons ver boven de pet gaat. Dat overzien wij als nietige, eenvoudige mensen, overzien wij dat niet. Maar we zien wel de uitwerkingen daarvan. We zien de Belsesaars, de mensen die leven voor genot, voor geluk, voor het leven hier. Die het geloof belachelijk maken. Maar wij weten ook, er komt een moment dat we moeten verschijnen voor de troon van God. En dat we allemaal worden gewogen op een speciale weegschaal. En dan is de vraag, hoe staan we ervoor? Wat hebben we met ons leven gedaan? En mensen die hoor ik zeggen, die God niet kennen, die zeggen van, ja, maar waar is jullie God dan? He? Waarom doet hij niks aan al de ellende die er in de wereld is? En dan denk ik, ja, maar je kent God niet. Je kent zijn woord niet. Dus dan kun je ook niet de dingen in het licht gaan zien. Maar we weten, als je een kind van de Heer Jezus bent, als je in hem bent gaan geloven, als hij in jouw hart is komen wonen, omdat er een moment in je leven, in uw leven is geweest, waarop je hebt gezegd, ik kan het niet. Doet u het maar, Heer, in mij. Neem mijn leven maar over. Hè? Hij is mijn heiland, hij is mijn redder, maar hij is ook mijn Heer. Hij is zeggenschap over mijn leven. En dan denk ik, lieve broeders en zusters, laten wij maar proberen in al ons gebreken om te zijn als Daniel voor de Belsesaars om ons heen. Dat we door liefde en respect, maar ook daadkrachtig met ontzag voor God mogen zijn en mogen antwoorden. En misschien hebben we de neiging om met een grote boog om die feesten heen te gaan. We lezen ook niet hoe Daniel daar naartoe ging. Hij werd opgeroepen, hij moest komen. Misschien zag hij er als een berg tegenop. Maar hij wist, ik moet daarheen gaan. Want God spreekt. En als God spreekt, mogen wij er ook op vertrouwen dat hij ons daardoor wil gebruiken. Dat wij zijn handen en voeten mogen zijn. Dat wij het evangelie mogen uitdragen. Dat wij de waarheid mogen doorgeven als het ware. Wat hebben we toch een geweldige en machtige God. Die God die alle koninkrijken in zijn hand vasthoudt. En we worden dagelijks geconfronteerd met het nieuws. Met wat er in de wereld allemaal wel niet gebeurt. En dat kan ons zo angstig en onzeker maken. En toch mogen we weten door het Bijbelboek Daniel dat God de koninkrijken aanstelt. En dat hij dat geeft aan wie hij wil. Bijzonder dat we zo'n Heer mogen dienen en mogen kennen. Ik hoop dat het u vanmorgen heeft gezegend en bemoedigd om ook zo weer door te mogen gaan. Amen.